Ja, 0 D, hallo, ja, 0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Eventjes over Ares, de bekende club in, ja, wereldwijd, maar ook in de VS. Tegenwoordig een aparte afdeling of aparte organisatie zelfs, Ares USA, die in 2020 opgericht is in mei. En die, ja, die zijn nou echt grootschalig bezig en die hebben de nodige subsidies gekregen enzovoort. En nu hebben ze ook een aantal nieuwe bestuursleden aangesteld voor de verschillende functies, verschillende activiteiten. En ja, het wordt een steeds grotere, professionelere club. En daarmee kunnen ze dus goed werken met de andere instanties waar ze mee te maken hebben. Hè? Met NASA en overheid en noem maar op. Dus dat loopt allemaal. Nou, Oscar 29, de bekende Japanse satelliet Fuji Oscar 29, die is nog steeds actief. Ze hebben een nieuw schema gepubliceerd voor december. Weer een aantal dagen waar de satelliet ingeschakeld wordt, 1 of 2 keer per dag. In de hoop dat hij het dan zo lang mogelijk blijft doen. Maar ja, zodra hij in de schaduw van de aarde komt en de batterijspanning te laag wordt, dan gaat het weer mis. Maar is altijd maar afwachten wat dat gaat doen. Overigens zal die satelliet vanaf januari, eind januari, 29ste, volgend jaar continu in de zon verblijven. En dat is interessant natuurlijk, want dan denken ze, ja, dan zou het wel eens kunnen dat het relais wel langduriger ingeschakeld gehouden kan worden. Misschien wel zelfs continu. Nou, dat is nog even afwachten, maar dat hopen ze dus te gaan zien. Oscar 99, ook een Fuji, die heette eerst Nexus, die heeft ook een nieuw schema. Ook dat is gepubliceerd door Yamsat in Japan. En ja, daar kun je dus ook mee vooruit voor december. Een beetje ingewikkeld schema, maar dat werkt ook. Goed, allerlei Amerikanen hebben weer awards en allerlei punten gescoord. Nou, dat zegt ons niet zoveel. Ja, Bob WB4 APR, die vroeger dus bij de Naval Academy werkte, intussen met pensioen. Maar ja, die kan dus nou niks meer doen. Hij heeft geen opvolger blijkbaar, dus we hoeven niet meer te rekenen op nieuwe satellieten uit die hoek. Voorlopig, of misschien helemaal nooit meer. Maar goed, we hebben nog een aantal van die oude satellieten, PCSAT en PSAT en noem maar op. Die kleine CubeSats die ze daar ontwikkeld en gebouwd hadden. En ja, die doen het nog voor een deel. Voor een deel ook niet meer. En het viel ook op nu dat bijvoorbeeld bij Oscar 84, PC-sat heette die dus ook, nu ineens toch wel veel meldingen beginnen te komen dat die betrokken kan raken bij een botsing. Want ja, het wordt steeds drukker daarboven met ruimtepuin, dus dat wordt steeds spannender. En hij krijgt zelfs meerdere keren per week nu een waarschuwing van spacetrack.org dat er weer een bijna botsing aan zou kunnen komen. Maar ja, helemaal passieve satelliet die helemaal niet kan manoeuvreren, dus hij kan alleen maar hopen en bidden dat het goed gaat. Hè. Dat is de enige optie. Die satelliet is verder heerlijk simpel, die heeft niet eens een boordcomputer. Hij bevat eigenlijk alleen maar 2 TMC's die aan elkaar geknoopt zijn en dat was het. Nou, dus die Oscar 84 heeft nog iets leuks, die is inmiddels zo ver gezakt dat hij binnenkort gaat verbranden in de atmosfeer. Nou, daar zijn weer wat berekeningetjes uitgevoerd links en rechts, maar het lijkt erop dat het ergens rond december of rond kerstmis in december moet gaan gebeuren. Dus dan zijn we die kwijt. Object 40654, als je hem in de gaten wil houden. Dat is overigens lastig, want die heeft dus geen openbaar beschikbare baanparameters via de bekende kanalen. Dus daar moet je andere dingen voor doen. Nou ja, moeilijk gedoe. Nou, nou is ook de vraag, wat gaat er met de andere satellieten van de vroegere club bij de Naval Academy gebeuren? Nou, daar is voorlopig niet zoveel van te zeggen, want die zijn nog erg hoog vergeleken bij Oscar 84. Dus die blijven nog wel een tijdje rondlopen. Nou, en dan is het de kwestie van de baanparameters in de gaten houden. Zodra de mean motion op begint te lopen, boven 16 omlopen per dag, dan zal het niet lang meer duren. Ik heb altijd een vuistregel gehanteerd dat een object gaat verbranden in de atmosfeer als een mean motion opgelopen is tot 16,66666, oftewel 16 2/3 omlopen per dag. Dan is het echt afgelopen. Nou, als je dat ziet gebeuren in de baanparameters, dan weet je dus van, nou, die is binnenkort verdwenen. En dat is met een heleboel kleine CubeSats de laatste tijd dus het geval. Er zijn er alweer een stel die verdwenen zijn inmiddels. Goed, ander verhaal. ARIS nieuws dus, wat betreft verbindingen met ARIS, met scholen. Er staat er eentje gepland met een universiteit in Rusland, Kursk Universiteit, en die verbinding moet zijn op de 7e december. Een rechtstreekse verbinding om 14:05 onze tijd. Dus die kun je dan meeluisteren overmorgen, als het allemaal meezit. En verder, verbinding met Japan, op de 9e, maar die is rechtstreeks, die horen wij niet. Dan weer een verbinding met Duitsland. Dat is natuurlijk met de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer aan boord van het ISS. En dat gaat via Multipoint Telebridge in Duitsland. Dus er zijn wat meerdere scholen en zo bij betrokken. Maar die kunnen we dus ook meeluisteren. En dat is op vrijdag de 10e december om 14:51 zo'n beetje. Dan weer een verbinding met de VS, maar die is rechtstreeks, dus die horen wij niet op de 10e. Ja, en verder mag je erop rekenen dat het ISS weer uitgeschakeld zal zijn op de 8e december, omdat dan een Soyuz aankomt en die gaat daar aankoppelen. En dan moet natuurlijk de amateurspullen weer allemaal uit. En dan weer op 19 december weer een tijdje uitgeschakeld, want dan vertrekt diezelfde Soyuz weer. Dus dan mag je erop rekenen dat je geen ARIS spullen kunt gebruiken. Overigens is het plan om de zaak weer om te schakelen. Momenteel is het FM repeater gebeuren nog actief. 2 meter up, 70 down. Maar dat zal op, als het goed is, 9 december na de ARIS verbinding omgezet worden naar de APRS mode. Dus packet op 145.825 up en downlink. Dus vanaf de 9e december weer APRS in plaats van de bekende packet verbindingen of FM repeater verbindingen. Goed, andere activiteiten. Ja, een heleboel in de VS, voor ons niet zo relevant. Ja, Oscar 91 en 92 die mogen dus wel gebruikt worden, maar alleen als ze in de zon zitten. Batterijen die trekken het niet meer in die oude satellieten, dus hou daar voorzichtig rekening mee de satellieten alleen te gebruiken in de zon. Oscar 92 die doet een beetje telemetrie en de repeater, dat onderbreekt regelmatig. En Oscar 91 is de telemetrie uitgeschakeld, maar de FM-repeater doet het wel, als die in de zon zit. Dus ja, voorzichtig zijn daarmee. Ja, een heel ander ding uit de astronomische wereld. De Toliman-telescoop, een ruimtetelescoop, die moet gaan zoeken naar aardachtige planeten bij Alpha Centauri. En ze denken daar wel iets aan te treffen. Wat dat betreft, die lancering moet komen in 2023. En die gaat dan proberen planeten te zoeken bij Alpha Centauri A. En daar horen we dan tegen die tijd ongetwijfeld meer van. In Japan heeft JAXA weer een sollicitatieprocedure gestart voor nieuwe astronauten, voor het eerst in 13 jaar weer, want ze hebben astronauten nodig straks voor het Artemis programma, oftewel de activiteiten bij de maan, het ruimtestation wat daar moet komen en ook daarna landingen op de maan en zo. En daar wil Japan volop aan mee gaan doen, dus hebben ze daar ook Japanse astronauten bij nodig en die worden dus nou uitgenodigd zich te melden. Dus dat belooft weer wat. NASA heeft een overeenkomst gesloten met Northrop Grumman Corporation voor de bouw van een nieuw ruimtestation, een commercieel ruimtestation, los van het ISS, voor commerciële activiteiten. En daar bemoeit NASA zich daar verder niet meer bij. Die zijn nog bezig met ISS, maar zo gaat dus een ander bedrijf aan de gang. Maar ze zijn niet de enige, er zijn nog een stuk of 3-4 bedrijven in de VS die ook van plan zijn ruimtestations te gaan bouwen. Dus het wordt straks nog flink druk in de ruimte met alle mogelijke bemande ruimtestations voor commerciële activiteiten. Dan is er de GEO. Kriebel. De Group of Earth Observation. En die hebben al jarenlang allerlei publicaties gemaakt rond hun aardobservaties. Aanvankelijk waren dat vooral weersatellietfoto's, maar tegenwoordig ook allerlei foto's en andere dingen van aardobservatiesatellieten. En de newsletter die zij geproduceerd hadden, die hebben ze tegenwoordig openbaar gemaakt. Dus je hoeft geen lid te zijn van die club. Die wordt gewoon openbaar gepubliceerd. De GEO Quarterly Newsletter. En de nieuwste versie, nummer 72 van december 2021, is nu beschikbaar op internet. En die kun je dus downloaden. Best interessant, een heleboel leuke artikelen, heel leerzame zaken en software en noem maar op, dus zeer aanbevolen. De GEO dus, Quarterly Newsletter, van leshamilton.co.uk, die site, daar kun je hem vinden. Interessant. Goed, andere gegeven, Oscar 86, de Indonesische CubeSat, buiten ons bereik trouwens, vanwege zijn lage inclinatie. Maar een van de functies van die satelliet was ook voor noodverkeer ingezet te kunnen worden. Dus niet alleen voor amateurs, maar ook emergency zaken. Nou, in verband met de vulkaanuitbarsting op Oost-Java, is die satelliet nu ook voor dat noodverkeer beschikbaar gemaakt. Dus die, ik weet niet of amateurs hem dan toch ook nog mogen gebruiken, misschien niet, maar hij gaat dus nu echt ingezet worden voor noodverkeer als dat gewenst is. Via Oscar 100 wordt regelmatig een DATV net gehouden, wereldwijd. Nou ja, niet helemaal de wereld natuurlijk, maar Oscar 100 wereld DATG net heet dat dan, op 10.499.25. En dat gebeurt elke zondag om 14 uur onze tijd op Oscar 100. En dan krijg je dus een uitzending met DATV via het breedbandrelay natuurlijk. En dan kun je daar meekijken. Ook is dat dan beschikbaar op internet via YouTube. En vandaag was er ook weer eentje. Ruim 2 uur was dat bezig. En dan zitten daar allerlei leuke verhalen en interviews en noem maar op. Dus de laatste versie van vandaag, die kun je ook weer op internet gaan bekijken op het gewenste kanaal. Wat al die dingen verzamelt. Dus ook de voorgaande van de afgelopen weken, die kun je allemaal nog terugkijken. Kan leuk zijn. Kijken. Ja, in Zwitserland zijn ook wat amateur satelliet enthousiastelingen natuurlijk. Er was er altijd eentje die alleen bekend stond als de Zwitserse AMSAT operator. Maar nu hebben ze daar toch ook een echte AMSAT organisatie opgestart. Vorige week vrijdag. Dus eind november was dat dan. Dus eergisteren een week terug. Dat is dus geworden AMSAT HB. AMSAT Zwitserland dus. En die gaan nou ook wat meer gecoördineerd aan de slag. Dan hadden we SSTV plaatjes gepland op 1 en 2 december. Maar het probleem was dat een ruimtewandeling die gepland was op dinsdag moest worden uitgesteld naar donderdag. Het punt was dat bij het ISS weer wat ruimtepuin langs zou kunnen komen. En toen dachten ze, als ze nou de astronauten naar buiten laten gaan voor een ruimtewandeling, is dat toch te veel risico. Dus dat doen we even niet. Dus dan hebben ze het uitgesteld naar donderdag. En dat is toen wel allemaal goed verlopen. Maar dat betekende dat de SSTV-activiteit op 2 december niet door kon gaan. Wel is het op 1 december gebeurd en dat is een groot succes geworden. Heel veel mensen weer SSTV-plaatjes van het ISS kunnen ontvangen. Verder was op 3 december weer UVSQ-SAT actief vanuit Frankrijk. Oh, de Franse satelliet, maar ja, dat was weer pas een dag van tevoren bekendgemaakt. Dus dat is wel heel korte termijn. Maar goed, vanaf 12:20 onze tijd op de derde en dan 11 uur lang is die weer ingeschakeld geweest en hebben mensen dus weer wat verbindingen kunnen maken. Zaken. Ja, Oscar 73 is een ingewikkeld verhaaltje geworden. Die is heel ingewikkeld aan het roteren gegaan, aan het tuimelen zelfs. Maar dat doet hij dan niet continu, dat doet hij dan bijvoorbeeld een paar dagen en dan is hij toch weer even stabiel en dan begint hij weer. Dus dat is een heel vreemd gedoe. En nu zijn de rotaties zo snel dat ook de thermische effecten van de zonnecellen een rol beginnen te spelen. De cellen krijgen dus niet de tijd om helemaal af te koelen voordat ze opnieuw in de zon komen. Dat soort rare effecten ga je nu zien. Maar ja, het blijft allemaal grappig om dat via de telemetrie te volgen. Verder via Oscar 100 gaat het allemaal netjes door. Er zijn ook nu amateurs die, als ze dan toch een ontvangstinstallatie hebben staan voor Oscar 100 voor de 10 GHz band, dan gaan ze ook eens wat rondkijken in de banden daaromheen. Want vaak zijn dat toch breedbandontvangers. En dan zien ze bijvoorbeeld ook signalen in de KA-band, dus bij 11 gigahertz. En daar komen ze dan natuurlijk weer een heleboel satellieten tegen, vooral weer Starlinks. Want die zitten daar een heleboel. OneWeb trouwens ook. En die downlinks voor de gebruikers, die signalen, die kanalen, die zie je allemaal voorbij komen dan als je in die band gaat rondneuzen. Dus dat kan ook nog leuk zijn als je toch spullen hebt. Goed, andere satellieten. LilacSat 2 doet het redelijk goed. FalconSat 3 helemaal operationeel. OSCA 7 nog steeds mode A en B aan het wisselen. Maar dat zal wel eens kunnen veranderen binnenkort, denk ik. OSCA 92, zoals eerder vermeld, alleen in de zon te gebruiken. OSCA 108 doet het, 109 met zijn bekende beperkingen. OSCA 11 die was sinds 2 december weer ingeschakeld, zoals verwacht. En dat blijft dan zo gedurende 10 dagen. OSCA 27 FM... doet het prima. OSCA 29, ja, met zijn bekende beperkte schema. XW2 satellieten die beginnen steeds meer problemen te krijgen. XW2 A en B die doen het nog wel redelijk, maar de rest wordt steeds moeizamer. OSCA 44, ja, af en toe packet, maar vrij beperkt. RS 44 doet het prima. CAS 4 A en B ook goed te gebruiken. OSCA 50 ook. OSCA 86 dus, was eerder aangegeven, nu voor het noodverkeer. OSCA 88 doet het, 91 redelijk goed, maar wel voorzichtig. OSCA 97 doet het goed, 99 met een beperkt schema. Ja, UVSQ staat ja, meestal alleen telemetrie, maar af en toe doet hij het dus een halve dag of zo. Maar dan moet je dan wel op tijd bij zijn. ISS... ja, FM repeater nog en binnenkort weer APRS. OSCA 84 doet het nog wel met de digipeater, maar die gaat dus over een paar weken verdwijnen. OSCA 101, ook met een specifiek schema, doet het ook goed. En OSCA 100, ja, daar werkt alles volgens het boekje. Ja, dus in de ISS hebben ze na een paar dagen vertraging toch de ruimtewandeling uit kunnen voeren om de die kapotte S-band antenne te vervangen, SASA 2, en dat is helemaal geslaagd. De antenne doet het nu prima en nou hebben ze dus weer twee S-band kanalen en dat helpt enorm bij de telemetrie en lage snelheid datatransmissie en zo. Voor de hoge snelheid gebruiken ze de KU-band, zoals voor video en zo. Nou, alles werkt dus weer zoals het hoort. Verder, ze moeten dus nog af en toe opnieuw met het ISS gaan manoeuvreren. Ook afgelopen dagen is er weer een probleem geweest dat een stuk ruimtepuin vlak bij het ISS kwam. En hebben ze dus weer de baan iets moeten veranderen van het ISS. Iets lagere baan moeten maken om een beetje verder van dat ruimtepuin af te komen. Deze keer ging het om een brokstuk van een Pegasus rakettrap die ja, heel lang geleden gelanceerd was, in 1994. En toen is die rakettrap ontploft in 1996 en die brokstukken die hangen nog overal. En nou kwam er dus eentje van in de buurt van het ISS. Nou, daar moesten ze toch even voorzichtig mee zijn. Maar er komen nog veel meer brokstukken aan van die Russische anti-satelliettest. Zijn nu meer dan 200 brokstukken in kaart gebracht. Daar kun je de baanparameters van vinden. En dan blijkt dat die brokstukken intussen zitten tussen 180 kilometer en ruim 1300 kilometer. Dus zo'n beetje het hele bereik van de lage aardbanen. Dus dat betekent ook ja, een heleboel die in de buurt van het ISS, maar ook het Chinese ruimtestation Chang'e voorbij gaan komen. En dat kan heel spannend worden. Maar ze houden ze in de gaten, maar ze zijn nog lang niet klaar. Ze hebben in totaal meer dan 1500 objecten die ze nog in kaart moeten brengen. Dus dat belooft wat. Maar ja, dat betekent dus veel meer opletten voor de verschillende instanties die zaken trekken. Ja, dan is er weer een Falcon 9 lancering geweest, 2 december, met weer 48 Starlink satellieten en 2 aardobservatiesatellieten, Black Sky. En dat is weer helemaal gelukt. En na een paar keer uitstel is op 5 december, dus vanochtend, heel vroeg, de lancering uitgevoerd met een Soyuz-raket vanaf Kourou, Frans-Guyana, met 2 Galileo-satellieten. De nummers 27 en 28 van de operationele constellatie. En die zitten dus nu ook in de mooie baan. En dat betekent dat eigenlijk zo'n beetje de constellatie compleet is voor normaal gebruik. Dus Galileo kun je nu net zo goed gebruiken als GPS en andere navigatiesatellietsystemen. En met het voordeel dat Galileo er nog nauwkeuriger werkt dan bijvoorbeeld GPS. Dus dat werkt nu allemaal prima. Dan komen er weer wat lanceringen aan. Op dinsdag weer een Electron raket met weer een paar aardobservatiesatellieten. Een Atlas V raket vanaf Cape Canaveral met een militaire satelliet. Maar ook daarbij misschien wel een stuk of 6 of meer kleine satellieten waarvan helaas nog niet bekend is wat dat anders zijn. Dat kunnen allemaal CubeSats zijn, maar we weten nog niet eens welke. Dat is allemaal heel vaag. Maar dat moet dus zijn op dinsdag de 7e om 10:04 's morgens dat die lancering moet gaan plaatsvinden. Een grote Atlas 5. Nou en dan op 8 december de lancering van Soyuz MS-20. Met een Russische cosmonaut en 2 Japanse toeristen naar het ISS. En die blijven daar dan een week of wat. Die komen dan op de 20e weer terug. Dus dat is alleen maar een kort bezoek. Nou, en op 9 december ook een lancering van een Falcon 9 met een wetenschappelijke satelliet, een röntgensatelliet die polarisatie van röntgenstraling gaat meten die vanuit de ruimte komt. Donderdag de 9e om 7:00 morgens de lancering. En ook op de 9e een lancering weer van een New Shepard van Blue Origin met weer een groepje toeristen. Maar dat is dus alleen recht omhoog naar 100 kilometer en dan weer terug naar beneden. Alles bij elkaar een vlucht van 10 minuten. Ja, en dan komt er nog een Proton lancering met een paar navigatiesatellieten op de 12e. Nou ja, het gaat maar door. Verder geen al te vreemde ontwikkelingen. Er komen later dus nog commerciële lanceringen, maar dat is pas volgend jaar naar het ISS van Axiom Space. Die dus ook bezig zijn een ruimtestation te bouwen, maar dat doen ze eerst in combinatie met het ISS. Dan willen ze wat modules aan vastmaken. En als die modules samen een redelijk compleet station beginnen te vormen, dan koppelen ze het los en dan hebben ze een eigen ruimtestation dat wegdrift van het ISS. Dat is ook een methode. Maar voorlopig gaan ze dus allemaal commerciële vluchten naar het ISS uitvoeren. En met hun eigen Axiom Crew Dragon. Die hebben dus ook zo'n soort acties met commerciële vluchten. Goed, dat zijn zo even de zaken.